Ja, we vallen van het een en het ander. En, ik vind het een beetje lastig naar zo'n geweldig verhaal. Van wat je zo, zo aangrijpt. En dan gaan we over naar de preek. Maar ik denk dat het ook wel aansluit. En ik vond dat ook wel mooi, die veelkleurige wijsheid. Die veelkleurig die uit die hand kwam. Kom ik later ook nog op terug. We gaan het hebben over waarheid. Waarheid. Ik heb er een uitroepteken achter gezet en een vraagteken. Want wat is waarheid? Wie heeft de waarheid? Er zijn zoveel mensen die dat zeggen. Van ik heb de waarheid en dit is de waarheid. En de ene kerk zegt, in onze kerk verkondigen we de hele waarheid. En de andere kerk zegt daar. En er zijn mensen die niet naar de kerk zijn die zeggen, ja, jullie zeggen dat is waarheid. Maar wat is dat waarheid? En ik werd er eigenlijk door getriggerd. En dat is de volgende, dat in onze taalmethode, ik ben onderwijzer en dan leren we kinderen ook over communicatie. En dan zeggen ze, de eerste gouden communicatieregel is, ieder heeft zijn eigen waarheid. Ik ging er zo over nadenken, ieder zijn eigen waarheid. Ik denk, ja, dat is toch niet zo hè, als christen, als iemand die over God vertelde, denk ik, ja, maar God is toch de waarheid, Jezus is toch de waarheid. Maar toen ging ik er zo over nadenken en ook gewoon met de Heren erover hebben, zo van, ja. Toen dacht ik van ja, misschien is het eigenlijk toch wel waar. Is het niet zo dat hoe wij hier zitten, hoe anders zit, dat eigenlijk ieder wel een beetje zijn eigen waarheid heeft? Je merkt het soms voor mensen die naar een kring gaan, als je dan met een kring met elkaar over dingen praat, dan denk je van ja, een ander ziet dingen toch weer anders dan dat ik het zie. En ik heb altijd gedacht dat ik eigenlijk de beste waarheid had. En ik had altijd gedacht van, als ik nou maar zorg dat die waarheid die ik heb, dat ik die, als nou alle mensen dat zouden hebben, dan zouden alle problemen zijn opgelost. En ja, zo denkt, maar het probleem is dat iedereen ze vaak zo denkt. Tenminste, op een bepaalde manier heeft iedereen dat wel. En we komen natuurlijk wel uit, en ook als christen zijn, dan zijn er zoveel christenen, zoveel mensen die in God geloven. En er zijn zoveel verschillen. Ook binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. De volgende dia, Johan Olaf. Ik heb even wat dingen neergezet van wat je nou als christenen, als mensen die in God geloven, wat verschillende waarheden zijn. Er zijn mensen die zeggen van, wauw, als ik het orgel hoor in de kerk en er wordt zo gespeeld, dan kan ik me zo, ja, dan vind ik zo fijn, zo geweldig. Mensen zijn er erg en andere mensen zeggen van, ja, nee, een orgel, zo ouderwets. En zo. Ik heb liever een band op het podium met drums en gitaren en van alles en nog wat. Dan kan ik de Heer pas loven en prijzen. Maar er zijn dus mensen die met een orgel zich meer aan de Heer kunnen geven. En er zijn mensen die met de band juist beter kunnen. Wie heeft dan de waarheid? Heb je liever liturgie? Een bepaalde lijn in het programma, in de preek van, nou, we gaan zingen, we gaan bidden, we gaan preken en dan nog een paar liedjes en dan collecten, zoals wij het hier heel vaak doen. Of zeggen, nee, we moeten vrijheid, iedereen moet de ruimte krijgen. De een zegt dit, de ander zegt dat. De een zegt, we moeten meer aandacht aan Israël besteden, er moet veel meer in de kerk over Israël worden gesproken. De ander zegt, nee, we hebben de eindtijd. Als je op Family 7 kijkt naar de verschillende programma's, er zijn sprekers die juist helemaal gespecialiseerd in de eindtijd. Kunnen daar geweldige dingen over vertellen. En weer anderen zijn helemaal gespecialiseerd in Israël. Wat is waar? Wat is wijs? Waar moeten we ons mee bezighouden? Een lange preek of een korte preek? Deze zal wel heel lang worden hoor, dus ja. Ja, sommigen zeggen van ja, je moet juist heel veel vertellen. Sommigen zeggen, nou, doe dat maar heel kort. Is aanbidding het belangrijkste of is het juist belangrijk om goede werken te doen? Eén zegt van dit vind ik belangrijk, ander dat. Moet je je handen omhoog hoog doen met het zingen of moet je juist omlaag doen? Er zijn ook helemaal verschillen. Vorige week stond ik naast David, zat ik daar en David is toch naast me. En wij stonden samen te zingen en te aanbidden. Toen dacht ik van, hey, grappig hoe verschillend dat was. David stond er, ja, zo volgens mij. En ik beweeg altijd, ik ben altijd druk bezig. Ik vond het wel leuk op mannenweekend. Daar hadden we lied en waren we allemaal mee aan het klappen en het was spontaan. En alleen Tom die stond ook een beetje zo. En iedereen ging naar Tom kijken. Hij deed niet mee, vond ik wel heel sterk dat hij niet meedeed. Zeg je? Ja, ja, aan de binnenkant. Dat is het verschil. De ene is heel extravert, de andere heel introvert. Maar is de een nou beter dan de ander? Ik heb een tijd gedacht dat de een wel beter was. Ik heb wel eens gedacht, waarom beweeg je nou zo nu? Waarom doe je nou je handen niet in de lucht? Want het is, ja, wat is waarheid? Vind je kring belangrijk of juist evangelisatie? Wil je liever als je aan het bidden bent gaan knielen of wil je gaan staan? Er zijn mensen die gaan altijd op de knieën om te bidden, anderen gaan juist staan. De Joodse mensen vroeger, die gingen altijd staan om te bidden. Ook als ze vielen ook wel eens op de grond en ze gingen ook wel knielen. Maar even een greep uit alle dingen van alle christenen samen, dat je denkt van, het is allemaal zo verschillend. En wie heeft er nou gelijk? Wat is nu waarheid? Wat is nu goed? En dan kom ik bij de tekst die ik heb hem eigenlijk al genoemd. Van Johannes 8, vers 31. Jezus zeide tot de Joden die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus daar ontdekt ik wel een heel belangrijk punt. Want Jezus zegt, je moet dus in zijn woord blijven. De Bijbel, de woorden van Jezus zijn heel belangrijk om toch de waarheid te kennen. En de waarheid doet ook iets anders, hij maakt vrij. Die waarheid waar ik mee bezig was, dat ik dacht van anderen moeten net zo worden als dat ik ben, dat maakt niet vrij, dat maakt, zet mensen meer gevangen, dat zet mensen meer vast. Maar de waarheid van Jezus maakt juist vrij. Maar ik denk wel dat het heel duidelijk is dat je wel naar Jezus moet zijn om de echte waarheid te kennen. Dat zonder die waarheid van Jezus, dat het eigenlijk onmogelijk is om goed waarheid te zijn. Tegenstelling van Jezus is eigenlijk de duivel. Hè? En van de duivel wordt gezegd in de Bijbel, of Johannes 8, dat Jezus zegt, hij is de vader van de leugen. In hem is geen waarheid. Dus dat betekent ook op het moment dat je niet je waarheid in Jezus zoekt, dan put je om andere bronnen. Dat zal dan de tegenstander zijn, en dat is de vader van de leugen. Dus je moet wel die keuzes maken. En ik wil jullie eigenlijk meenemen met de evangelie van Johannes. We hebben in de Bijbel heb je vier mensen die over het leven van Jezus hebben geschreven. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Matthäus, Marcus en Lucas die hebben heel veel overeenkomsten. En bij Johannes zien we wat andere dingen. Die heeft wat andere accenten gelegd. Dat is natuurlijk heel normaal. Als verschillende mensen over verschillende dingen praten, leg je verschillende accenten. En ook Johannes, die legt hele andere accenten als de andere drie. Want ik neem jullie mee naar het laatste avondmaal, zoals Johannes het beschrijft. Straks wil ik graag met jullie allemaal ook het avondmaal vieren hier. Maar de maaltijd, en vooral in de Joodse tijd, nou bij ons eigenlijk ook al, de maaltijd is ook eigenlijk een plaats waar je heel veel met elkaar kunt praten. Het is niet alleen eten, het is niet alleen drinken, maar het is ook een plaats waarin je van gedachten kunt wisselen. En als we straks, ja, wij hebben de gewoonte dat we hier dan langslopen. Je neemt een stukje van de matzen van het brood en je drinkt een slokje van de wijn. Je hebt niet veel tijd om te praten. Als je daar nou in de rij staat en de rij is een beetje lang, heb je wel tijd om even stil te zijn, om na te denken over dingen die God tegen je wil zeggen, Jezus tegen je wil zeggen. Maar daarom zou ik eigenlijk als een soort voorafje, dat je wil zeggen van nou, stel je voor dat we nou hier in die maaltijd zouden zitten, een uitgebreide tafel hebben en Jezus zou je zijn. Dat was toen in die tijd. Wat heeft hij allemaal besproken? Johannes, Marcus en Lucas hebben het verhaal over dat moment van dat hij dat brood breekt en dat hij zegt, dit is mijn lichaam. En dat hij die wijn drinkt en zegt, dit is mijn bloed. Mijn lichaam zal voor jullie verbroken worden, mijn bloed zal voor jullie vloeien. En dat zal het teken zijn van het nieuwe verbond. Johannes heeft het daar helemaal niet over. Johannes begint, even dat is het volgende stukje. Hij begint eigenlijk, het verhaal begint in Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Toen de maaltijd plaatsvond, dus dit is het moment. Het begint al in Johannes 13, het gaat nog verschillende hoofdstukken door, hoofdstuk 14, hoofdstuk 15, hoofdstuk 16, gaat allemaal over die maaltijd. Uitgebreid eten is dat geweest. Jezus heeft heel veel dingen besproken en ik ga dat niet allemaal nu vanmorgen doen, want dat is, ja, dan wordt het echt een super lange preek. Dus dat is, toen de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Dan krijg je het verhaal wat we denk ik allemaal bekennen, dat Jezus de voeten van zijn discipelen ging wassen. Daar wil ik het eigenlijk niet heel uitgebreid over gaan hebben, want de boodschap gaat over de waarheid de andere kant. Maar het is wel een heel bijzonder iets, hè, dat Jezus dat, die laatste avondmaal, dat hij dat deed. Die voeten wassen, dat hij liet zien, ik ben de minste, ik wil jullie dienen, dat heeft hij ook gezegd later. Ik geloof dat Marcus en Lucas zeggen op een bepaald moment van, dat ze, wat wel genoemd, dat ze de ruzie over maakten wie nou de hoogste plaats had. Dat was wel tijdens die maaltijd, dat ze het daarover hadden. Dat de discipelen met elkaar van, ja, ik ben de belangrijkste, ik ben de belangrijkste, ik heb de waarheid. Je moet naar mij luisteren. En Jezus liet zien van, ja, als je nou echt wil laten zien wat waarheid is, dan neem je de laagste plaats. En dan gaat hij een heleboel dingen zeggen. Volgende is, dan moet je bij mij ook naar de volgende gaan, dan weet ik het niet. We zijn hier iets verder gegaan en hij begon bij Johannes 13 vers 1 en zegt hij, lieve kinderen, heel bijzonder, hè? Dan spreekt zijn discipelen aan, mannen onder elkaar, zegt hij, lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. Hij wist dus al wat er ging gebeuren, vlak voordat hij gedood zou worden, dus het is wel heel belangrijk, hij weet dat het heel belangrijk is wat hij nu gaat zeggen, het is heel essentieel, want ik ben er nog even en dan gaat dat verschrikkelijk gebeuren. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook nu tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief heb gehad, moet u ook elkaar lief hebben. Daardoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En het viel me zo op dat jij zegt, een nieuw gebod geef ik u. Ik denk van ja, hij heeft er al wel eerder over gehad. Er stond eigenlijk ook al, in de 10 geboden staat eigenlijk ook al dat je elkaar moet liefhebben. Je moet je naaste liefhebben als jezelf. En God boven alles. En toch zegt Jezus hier een nieuw gebod. En ik ging er zo over nadenken. En ik denk van, ik kom me zo voorstellen. En Jezus is daar, hij weet dat hij zal sterven. Hij weet ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij wist ook al dat zijn discipelen en later die in hem, die zouden volgen, dat ze het ook soms heel moeilijk zouden krijgen. Er zou vervolging komen. Er zou een hoop narigheid komen. Er zouden gedood worden. Mensen zouden in de gevangenis komen. En ik denk van, dat is eigenlijk één ding het allerbelangrijkste. Mensen, heb elkaar lief. Een nieuw gebod eigenlijk. Niet de hele wereld, niet de naaste. Ook, natuurlijk, maar wij met elkaar als gemeente, als christenen, allemaal met elkaar. Hou nou eens op met ruzie maken. Je moet elkaar lief hebben. Zo heb ik het ook gedaan. Ik denk dat hij dat eigenlijk daarom nog eens extra wilde benadrukken. Want dit is zo belangrijk. Hij zegt ook, daarom zullen de mensen ook zien dat je mijn discipelen bent. Hou op met te zeggen, want ik heb de waarheid, ik heb de waarheid. Want ja, wie heeft de waarheid? De volgende. In het huis van mijn vader. We zijn al iets verder in de maaltijd. Er zijn nog verschillende dingen. Als je dat moet je thuis maar eens gaan doen. Gewoon Johannes 13 beginnen te lezen. En dan dat hele stuk door. Ik heb daar nu geen tijd voor. Maar belangrijke dingen die Jezus heeft gezegd. Hier zegt hij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was had ik het wel gezegd. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb. Dan kom ik terug. Kom ik weder. En ik zal u tot me nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga. Daarin weet gij de weg. Denk Thomas even, hè? Wat, weg? Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten we dan de weg? En dan zegt Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hier zien we dus dat Jezus wel van zichzelf zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dus als we de weg willen weten, als we de waarheid willen weten, als we het leven willen hebben, dan moet je toch wel bij Jezus zijn. Jezus is de waarheid. En die waarheid, die helpt ons om uiteindelijk voor altijd bij hem te kunnen zijn. Het helpt ons nu we hier in de wereld leven, om hem te kunnen volgen. Maar uiteindelijk is het doel dat we op weg gaan naar hem toe. Naar de woningen die hij heeft bereid. En dan gaat hij verder over in Johannes 16. Ik zeg u de waarheid, zegt hij daar ook opnieuw. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de troost niet naar u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u zenden. En als die gekomen is, de trooster, de Heilige Geest, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Van zonde, omdat sommige mensen niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. De tegenstander, de duivel, de vader van de leugen, die is veroordeeld. Hij heeft nog meer te zeggen. Hij heeft al heel veel gezegd tijdens die maaltijd. Hè? We zitten eigenlijk nog steeds aan die maaltijd bij de Heer. Hij is dingen tegen u aan het zeggen. Hij zegt misschien wel hele dingen, andere dingen tegen u op dit moment dan ik met mijn mond spreek. Misschien heeft hij wel een hele andere boodschap. Die hij nu in je hart wil zeggen. Want hij zegt, ik heb nog meer te zeggen, maar dat kunt u nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord heeft, zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij neemt het uit het mijne, uit Jezus. Want Jezus zegt, ik ben de waarheid. Dus de Heilige Geest haalt het uit Jezus. En verkondigt het weer aan ons. En verkondigt zo ons de geest. Zo op die manier wordt hij de geest van de waarheid. Want het is de geest van de Heer Jezus. En alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Maar als je dus daar even over gaat nadenken, dat die geest van de waarheid, dat die dingen uit Jezus neemt en dat gaat verkondigen, als we dan even terugkomen over al die verschillen die er zijn, de een met een orgel die Jezus kan aanbidden en de ander een band nodig heeft, toch geloof ik dat dezelfde geest op al die verschillende kerken kan werken. En dat het niet zo is dat hetzelfde is. En dat de geest tegen de een kan zeggen van, in het hart kan geven, ik moet mijn handen in de lucht doen, ik moet God prijzen. En de ander die kan zeggen, God zal hem prijzen. Maar het valt helemaal over, je ziet je niemand aan de buitenkant. God ziet het wel. En zo heeft ieder zijn andere waarheid. Maar het is wel diezelfde geest. Want ik denk dat de waarheid van God zo groot is, kom ik zo nog even op terug. Dat kun je niet in je eentje. Dan gaat Jezus bidden. We lezen in andere evangeliën dat Jezus in de hof van Gethsemane, de maaltijd is voorbij. Ze gaan naar buiten, ze gaan naar de hof van Gethsemane. Nou, de maaltijd is voorbij en Jezus gaat bidden. En in de andere evangeliën lezen we bijvoorbeeld dat op een moment neemt hij de discipel apart. Hij zegt, wacht hier even en dan neemt hij Jacobus, Petrus en Johannes neemt hij mee. Die drie heeft hij wel eens vaker apart meegenomen. Met de dochtertje van Jairus, toen hij gestorven was, nam hij ook die drie mee. Met de verheerlijking op de bergen waren ook Johannes, Jacobus en Petrus daarbij. Niet dat die nou beter waren of een hogere status hadden dan de rest, maar ja, misschien dat ze op een bepaald moment, ik heb erover nagedacht, waarom nog steeds die drie? Misschien waren ze wel iets verder. Hadden ze een bepaalde ontwikkeling. Dat ze iets verder waren. Of zo. Ik weet het helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen. Dat je bent allemaal op een bepaalde weg met God. En op een bepaald moment. Door de dingen die je hebt geleerd. Doe je andere dingen. Ik ben nu. Ik geloof al 45 jaar. Dat ik op weg ben met de Heer. Maar toen ik pas. Dat pas de Heer ging dienen toen ik 18 en 19 was. Toen zei ik hele andere dingen, verkondigde ik heel andere dingen dan dat ik nu doe. Al die jaren worden dingen veranderen. Je gaat allemaal, en de fout die ik nu nog eens maak, dan denk ik van, ik wil die jonge mensen die hier zitten, wil ik eigenlijk dat ze zich net zo gedragen. Dingen doen als die ik doe. Maar ik gun ze eigenlijk niet de tijd om ook die hele ontwikkeling door te maken. Soms heb je dat nodig. Je kunt niet, in de basisschool kun je niet zeggen van ik neem een kleuter en ik zet hem gelijk in groep 8. Dat kan dat toch niet? Dat is een probleem. En je hebt wel kinderen die wat sneller zijn en wat langzamer zijn. Maar zo is het ook met de Heer. Gun elkaar ook. Dat zeg ik eigenlijk tegen mezelf. Gun in ieder zijn eigen ontwikkeling. Gun in ieder zijn eigen waarheid. En ga elkaar niet proberen te pushen. Natuurlijk hoop ik. Hè, daarom sta ik ook. Natuurlijk hoop ik dat jullie dingen van mij leren. Maar zo leren we dingen van elkaar. En natuurlijk hoop ik dat als ik soms met mensen praat, dat ik soms mensen kan behoeden voor een fout die ik zelf heb gemaakt. Ik denk, dat moet je niet doen. Zo kunnen we natuurlijk wel op een hoger niveau komen. Maar ieder gaat wel zijn eigen ontwikkeling door. En daar is Jezus. Die drie gaan mee. En de andere evangelie die zeggen van dat als Jezus gaan bidden is, en dat is een strijd die hij heeft, dat hij bij die drie terugkomt en bij die andere van waarom slaap je nou? Ik denk dat Johannes toch een tijdje wakker is geweest. Want hij schrijft hierop wat Jezus toen gebeden heeft. En dat is best een heel uitgebreid gebed. Misschien, hij zal vast op het eind in slaap zijn gevallen, want het was midden in de nacht, ze hadden lekker gegeten. Maar hij is eerst goed geluisterd en hij heeft dat opgeschreven. Marcus, Matthäus en Lucas konden het niet opschrijven, want die waren er niet bij. Johannes was erbij. Die had Jezus meegenomen. En wat gaat Jezus bidden? Hij bidt tot de Vader. En ik ga er allemaal middenuit even een stukje nemen. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Hij bidt voor zijn discipelen. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Ja, hij staat er. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Dan komt die waarheid weer. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze. Nou, kom, let op, hè, want nou komt het even voor jullie ook. En voor mij. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn wij. Niet rechtstreeks, maar via. Allemaal doorgekeken. En nu, zo'n 2000 jaar later, geloven wij ook in dat woord. En Jezus hier, op dit moment, bidt hij voor jou. Voor mij. Hij bidt. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u, Vader in mij, en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zullen zijn. Ik in hen, u en mij, opdat zij volmaakt één zijn, en op de wereld erkent dat u mij gezonden hebt, en hem lief hebt gehad zoals u mij hebt lief gehad. Die eenheid, die wordt zo benadrukt hier, hè? Dat is een hele complexe, complete eenheid. Want het is wat Jezus zegt. Jezus in de Vader en Jezus in ons en wij in Jezus en in de Vader. Maar ook dat we met elkaar één zijn. Dat bidt hij. Dat we één zijn. Daarom is het zo belangrijk wat hij al eerder zegt. En dat zegt hij verschillende keren tijdens die maaltijd. Ik heb er eens tekst uitgehaald van nieuw gebod geef ik u dat u elkaar lief hebt. Later zegt hij het nog twee keren tijdens die maaltijd. Ik wil het. Dat je elkaar lief hebt. Dat is een opdracht. Voor jullie allemaal, voor mij. Je moet elkaar lief hebben. Je moet één zijn. Niet omdat je allemaal hetzelfde doet. Niet omdat je overal dezelfde dingen doet. Nee. Omdat we allemaal bij de Heer nog horen. En ik denk dat het veel groter, veel wijder is alleen als hier de ark. Ik gebied dat jullie al je broers en zussen lief hebben. Ook van de Rehoboth. Toevallig zit er iemand die daar ook wel komt. Of van de PKN-kerk. Dat we elkaar lief hebben. Dat we niet zeggen, wij zijn beter, jullie zijn beter. Van de katholieke kerk. Gewoon wereldwijd, noem ze maar op. Jezus vindt dat zo belangrijk. Dat hij dat op dit moment bidt aan de Vader. En als dat zijn laatste gebed is. Als dat het is wat hij zo wil benadrukken. Dan is dat heel belangrijk. En waarom is dat zo belangrijk? Ik heb er over nagedacht en ook over die waarheid. Waarom is het nou zo belangrijk dat we zo één zijn? En dat we met elkaar op weg gaan? En dan gaan we bij Johannes verlaten. En dan gaan we naar de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3. Daar zegt Paulus, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Aan de heiden die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat van alle eeuwen her verborgen is gebleven in God. de schepper van alle dingen. Opdat, thans, nu, op dit moment, door middel van de gemeente. En dan denk ik dat de gemeente veel groter is dan dit, want anders ja, ik denk dat God een probleem heeft. Want hij wil zo wel laten zien dat er thans door de middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het voornemen, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Ik heb deze tekst genomen uit de NBG-vertaling. Andere teksten waren meestal uit de herziende Statenvertaling, maar vooral met het woordje veelkleurige wijsheid. Ik geloof de herziende Statenvertaling, veelvuldige wijsheid. Maar het oorsprongwoord is wel veelkleurig. Hij wilde veelkleurige wijsheid laten zien. Nou, als je veel kleuren wil laten zien, heb je heel veel nodig. En dat is soms juist zo mooi. Als je dan naar de christenen kijkt en dat je ziet naar al die verschillende kleuren, al die verschillende waarheden. En als je dat met elkaar ziet, dan krijg je een prachtig palet, prachtig kleur. En dat is nodig, want in de hemelse gewesten moeten mensen zien, en daar zit God, er zijn de engelen, maar er zit ook de tegenstander. Dit is de gemeente van God. Dit is het werk van God. En zo kwam ik eigenlijk op een nieuwe communicatieregel. Hè? Die gouden communicatieregel die in ons taalboek staat. Ieder heeft zijn eigen waarheid. En toen ik daarover ging nadenken, over ging bidden, over ging lezen, toen dacht ik, en dan komt het op de volgende dia. Een nieuwe gouden communicatieregel. Ieder heeft zijn eigen stukje van de waarheid. En als je dat gaat beseffen, als je dat gaat inzien, dat je niet de ander, als die anders doet, denkt van, waarom doet hij nou anders dan ik? Waarom doet hij niet hetzelfde? Dan denk je, hé, wat mooi. Een ander stukje. Een ander kleurtje erbij. Hé, wat mooi dat jij zo in stilte de Heer kunt aanbidden. Hé, wat mooi dat jij zo een danser bent voor de Heer. Hé, Cecilia. Hé, wat mooi. Zoals die dingen zoals jij ze ziet. Niet denken van, waarom denk je nou zo vreemd? Ik heb er wel eens gedacht. En ik wil vergeving vragen. Ik wil vergeving aan jullie vragen. Ja, ik doe dat wel eens, hè, dat hard. Ik wil jullie vergeving vragen. Dat ik wel eens een oordeel over jullie heb gehad van, waarom doe je nou zo? Waarom doe je dit nu? Waarom doe je niet je hand in de lucht? Stom van mij. Ik heb niet de complete waarheid. Ieder heeft een stukje van de waarheid. Sorry. Ik heb me voorgenomen om ermee te stoppen. En meer naar mensen te kijken van, wauw. Ik zie een ander stukje van die waarheid. Wat mooi. Met elkaar. Ook van een andere kerk. Andere mensen die ik ontmoet. Ik heb er een filmpje van. Die daar eigenlijk zo heel mooi laat zien. Dat is iemand die heeft met koffiekopjes een mozaïek gemaakt. Allemaal bekertjes met koffie. Allemaal verschillende kleuren. En je zou je eigenlijk kunnen voorstellen dat het allemaal zo'n koffiekopje zijn. Je ziet een bepaalde mensen aan het werken. Die zijn al die kopjes op neerzetten. Strak tegen elkaar. Het moet wel één geheel worden. Zoals Jezus zegt, we moeten een eenheid zijn met elkaar. En dan zie je een prachtig mozaïek, een prachtig beeld van de veelkleurige wijsheid van God. Kun je hem laten zien? Mooi, hè? Je zag hier zo'n man nog even bezig met zijn bekertje, met hier en daar wat kleur en zo. Denk ik dat God met ons allemaal bezig is. Ieder zijn eigen kleur. Wat zou het saai worden als we allemaal dezelfde kleur zouden hebben? Dan zou er helemaal geen mooi beeld uitkomen. Wat zou het saai zijn als we allemaal op dezelfde manier het zouden doen? Dan zouden we helemaal verkeerd bezig zijn. En ik wil afsluiten met een tekst uit Efeziërs, een stukje verderop. Om die reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie alle geslachten in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Omdat hij u geeft. U allemaal, dat is mijn gebed voor mij, voor jullie. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte de diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Samen met alle heiligen hebben nodig om die hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van God te zien. En daarom is het belangrijk dat je dat we elkaar lief hebben. Want anders als je elkaar aankijkt en elkaar denkt van ja, er is geen liefde, dan kun je dat niet samen doen. Dan kunnen die bekers niet zo bij elkaar worden gezet dat het zo'n prachtig, veelkleurig beeld is van de wijsheid van God. En dat bid ik voor ons en voor ons als gemeente, dat we dat gaan ontdekken. En dat we ieder zo ons stukje van die waarheid. Tuurlijk moeten we, je kunt niet zomaar je eigen waarheid verkondigen. Natuurlijk moet je naar het woord van God. Natuurlijk heb je de Heilige Geest nodig. Want anders, heb ik al eerder gezegd, dan put je uit een verkeerde bron. Judas Iscariot, die zat ook aan de maaltijd. In het eerste vers hebben we dat ook gelezen. Die heeft het ook allemaal gehoord. En hij koos toch voor de leugen. Een keuze moeten we zelf maken. Het is niet automatisch zo dat ieder mens ja, automatisch de waarheid heeft. En je moet daar die weg ook steeds in gaan. Want ook als we zo door de week natuurlijk in de wereld zijn, word je ook beïnvloed door mensen met wie je spreekt, met wie je werkt, met wie je omgaat. Je wordt beïnvloed door de tv, door waar je het luistert, door de muziek. En de tegenstander zal er alles aan doen om die leugen in je hart te krijgen. En daarom heb je steeds de Heilige Geest nodig, Gods woord nodig, om in die waarheid te blijven. Als we dat met elkaar doen, als we dan net met elkaar naar uitstrekken, zoals Judith ook zei, dat ze jaloers was op die mensen die dat zo helemaal, zo als het ware indrinken elke dag. Dan denk ik dat we met elkaar een prachtig beeld laten zien.